Goedemorgen gemeente en gasten. De kerkenraad heeft de volgende afkondiging voor u. In deze dienst zal voorgaan dominee A. Beens uit Barneveld. En vanavond hoopt dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk om 7 uur voor te gaan in de Westerkerk. Aansluitend aan deze dienst is er een preekbespreking voor de jongeren vanaf 16 jaar. Alle van harte welkom. En de collectens tijdens deze dienst zijn: de eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Volgende week, zondag 15 december, de derde adventszondag, hoopt voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee D. Budding uit Nunspeet, hier in Schavelin. En let op, 's middags om 3 uur hoopt dominee Budding voor te gaan in de Westerkerk. En in deze dienst zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond om 8 uur in het bijgebouw van de Westerkerk. En achterin liggen de vragen voor hen die geen printmogelijkheid hebben. Woensdagmiddag 11 december is er weer kinderclub van 2 uur 's middags tot 3:30. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Vanaf 4 jaar en neem gerust je vriendje of je vriendinnetje mee. Beste jongeren, 15 min. Graag willen we jullie uitnodigen op aanstaande vrijdag 13 december om 6:30 in de unit bij de Westerkerk. En zaterdag 14 december is er een jongerenavond 15+, aanvang 7:30. Iedereen van harte welkom. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkenraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En laten we gaan zingen de voorzang, Psalm 95 en daarvan het eerste vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt in eeuwigheid en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 113, de verzen 2, 3 en 4. Vanwaar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zere namen lof gegeven. 2, 3 en 4 van Psalm 113. Ook op deze zondagochtend luisteren wij naar de heilige wet van de Heere onze God. En in aansluiting daaraan zingen wij van Psalm 85 Vers 3, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Psalm 85, vers 3. Gemeente, God sprak en hij spreekt ook vandaag al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult zich voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen.
Zijn gunsten ontvang.
Gemeente, laten wij met elkaar bidden om de opening van het woord van God en de verlichting met de Heilige Geest. Drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij roepen u aan op deze zondagochtend. In de dagen van de Advent. En wij danken u dat wij alle jaren opnieuw bij dat grote punt in de geschiedenis van de komst van de Heer Jezus Christus bepaald worden. Wij hebben de lessen daarvan telkens nodig. En geef dat vanmorgen die les ook verstaan wordt, dat er plaats gemaakt wordt in onze levens voor uw heilige wil, zoals we die hebben horen uitgedrukt in de wet van de 10 geboden, maar zeker ook voor de persoon van onze Heer Jezus Christus, de gekomene en die komen zal. Ook deze Advent van 2019 ligt tussen de tijden. Eens werd de tijd vol, u gaf uw Zoon. Eens zal de tijd vervuld worden en zal er geen tijd meer zijn. Door de dag dat uw Zoon komt op de wolken van de hemel. Wij bidden u om de Heilige Geest. Wij kunnen geschiedenis aan geschiedenis in de adventstijden horen bepreken. Geef ons, o God, dat aan de kant van de dominee van morgen het niet is een bepreken van uw woord, maar een preken van uw woord. En dat betekent altijd dat het woord een hoogste actualiteit heeft en dat als het ware de Christus tussen ons is en dat wij uitgenodigd worden om op hem te zien, hem te aanbidden, maar hem ook nodig te hebben. We hebben geluisterd naar uw wet. Heere, daar komt niemand schoon onderuit. Wij zijn allen bevlekt met zonden. Heere, wij belijden ze voor u. Het zijn onze zonden die de komst van Jezus hebben nodig gemaakt. En wij mogen de verwondering wel in ons dragen dat u het zo heeft gedaan. Dat u geen nieuwe Adam geschapen hebt en al het oude verdaan hebt, maar dat u een tweede Adam gegeven hebt, die in de plaats van de eerste volkomen u behaagde tot het einde toe en over wiens werk gij uw getuigenis gegeven hebt in zijn opstanding, dat het goed en overvloeiend is voor de grootste der zondaren, maar ook voor de schulddelging van een hele wereld. O God, wij bidden u, kom met die geest ook vanochtend tot ons, bij de ouderen, bij de mensen in de middenmoot, de jongeren, onze kinderen, Heere, leid ons in uw waarheid. Hoor ons om Jezus willen. Amen. We gaan voor de schriftlezing, gemeente, naar het boek van de Psalmen. En ik lees met u vanmorgen de tweede psalm. Psalm 2. zou er even aan vooraf willen zeggen dat, naar mijn overtuiging, maar u hebt niks aan mijn overtuiging, maar ik denk dat dat toch ook echt waar is, dat die tweede psalm zo kardinaal en zo centraal staat in heel de Bijbel. Omdat het over God gaat in Christus, het gaat over de wereld, het gaat over u en mij en jullie, jongelui. Want als de wereld in beeld komt, komen wij het ook. En laten we zo naar die psalm luisteren, die geweldig van inhoud is. Het begint met de vraag, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, als het ware voortgebracht, aan het licht gebracht. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen, die heidenen, verpletteren met een ijzeren scepter, gij zult hen in stukken slaan als het vat van een pottenbakker. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig, laat u tuchtigen, gij rechters van de aarde. Dient de Heere met vreze, met ontzag, en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne, en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. En hier eindigt onze schriftlezing. En zalig zijn wij wanneer wij het woord van God horen en dat bewaren. Amen. Terwijl uw gaven worden ingezameld nu, gaan wij zingen uit Psalm 89, het 3e, 8e en 12e vers. Psalm 89, de versen 3, 8 en 12. Gemeente, wij zingen straks na de verkondiging Psalm 72, vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven. Dat doen wij dan zonder nadere aankondiging. Voor de tekst van de preek, gemeente, moet u naar het Nieuwe Testament, naar Lucas 2. Lucas 2, het eerste vers, is de tekst voor de prediking. Lucas 2, vers 1. Het bekende begin van de kerstgeschiedenis. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Het thema van de preek is de keizer en de koning. De keizer en de koning. En dan moeten de jongens en meisjes vanmorgen eens goed luisteren naar wat nu een keizer is en doet en wat een koning is en doet. Probeer dat eens te onthouden. En als je er thuis nog eens over praat, dat is eigenlijk altijd goed, dan willen je vader en moeder je natuurlijk ook helpen, want die zitten natuurlijk nu ook op het puntje van de stoel. Laten we dat zo doen. Gemeente, omstandigheden maken de mens. Als je om je heen kijkt, verslagen van rechtbanken leest, veroordelingen van misdadigers, dan komt dat aspect nogal eens om de hoek kijken. Pleiter zegt, edelachtbare, deze man heeft een ontzettend moeilijke jeugd gehad. Een ander zegt, deze man heeft dingen meegemaakt die zijn te verschrikkelijk om te beschrijven. Het zijn allemaal pleidooien, maar die allemaal de zin onderstrepen dat omstandigheden de mens maken. Laat ik het zo zeggen, je bent hier of daar altijd een product. Raar gezegd over een mens, maar u begrijpt me wel. Product van je vader, van je moeder, van erfelijke factoren en ga zo maar door. Daar komen wij vanmorgen niet mee weg, dat wil ik u alvast vertellen. Maar we gebruiken die uitdrukking dus altijd om duidelijk te maken dat bepaalde omstandigheden machtiger zijn dan een mens of de mensen. Die moeten zich vaak tegen wil en dank schikken in het onontkoombare en het onvermijdelijke. Daar weten wij in onze tijd ook alles van. Je moet mee. Ik als digibeet voel me langzamerhand helemaal buitengesloten. En ik zit met mijn haren in het haar dat ik niet, mijn handen in het haar dat ik niet heb, maar zo gaat dat. Je kunt niet meer mee. Je komt achterop. Omstandigheden. Het wordt zomaar over je heen uitgerold. En economie is vandaag de dag ook zo'n geweldige macht. Alles is economie. En onder de grote wals van de economie en de bloei van de economie en de groei worden mensen en van allerlei andere dingen worden plat gewalst. Er is in het begin van de christelijke jaartelling ook zoiets. Toen heette het inschrijving of, zoals de vertaling zegt, beschrijving. Je kunt het ook registratie noemen. Vandaar wat er gebeurt. Registratie van door de Romeinen onderworpen volken met het oog op, u raadt het al, belastingen. die zouden moeten worden geheven. Keizers, jongens en meisjes, hebben altijd landhonger. Die willen steeds meer land regeren. En keizers hebben ook altijd geldkoorts. Want voor al die plannen die ze koesteren, is altijd geld nodig, veel geld. En wie moeten dat opbrengen? Nou, de mensen in het land, zo zou Wiegel zeggen. De mensen in het land, de burgers, moeten dat geld opleveren en hij moet ervoor opdraaien. Dat heette ook omstandigheden. En als je goed kijkt, dan is vaak het hele leven van ons mensen in dergelijke structuren gevangen. Alle doen en laten, het denken, het voelen, worden uitsluitend beheerst door die oorzaken. En je kunt die oorzaken tot op zekere hoogte benoemen en je kunt de gevolgen ervan in een zekere zin berekenen. Het moet ook werken. Het eerste van wat we de kerstgeschiedenis noemen geeft een aanduiding van de wereld waarin Jezus gekomen is. Het gaat eigenlijk ook over die laatste woorden. De wereld waarin Jezus gekomen is. Deze wereld. Waar u en ik in leven. Want kerstfeest is geen sprookje. We maken het wel sprookjesachtig. Maar het is geen sprookje. Het is geen goed verhaal met een happy end. Het is geschiedenis. Het is de geschiedenis van het kerstfeest, het kerstfeit, geschiet en het geschieden in diezelfde dagen. Daar lezen wij heel makkelijk overheen. Maar het betekent dat God actie maakt. Dat God bezig is te handelen. Die notie van die geschiedenis die geschiet, die maakt dat ons leven vandaag er nog altijd mee verbonden is en verweven is. Alle mensen voor dat feit en alle mensen na dat feit tot aan de jongste dag gaat het aan. Of ze kerk zijn of niet. Wat voor ras ze zijn, in welke situatie ze leven, in welk land ze zijn. En als ik het dan beperken mag vanmorgen, dan zeg ik ja, dit is de wereld waarin u en ik en jullie jongens en meisjes leven. Kijk, je hoeft natuurlijk als je 7 of 8 jaar of 10 jaar bent nog lang niet alles te weten. Er zijn veel te veel vroegrijpe kinderen vandaag. Die moeten hier al mee bezig zijn en daar al mee bezig zijn en dat moeten ze weten. Jongens en meisjes, geniet ook nog een beetje als je nog wat klein bent. Doe dat. En laat je niet opjagen. Moeders, vaders, doe dat ook niet. Gun uw kinderen zomaar tussendoor rijpingstijd. En kom ze niet aan boord met wat ze niet verwerken kunnen. Maar dat je in de wereld leeft, jongens en meisjes, dat is natuurlijk heel duidelijk. Krant, misschien hebben jullie tv of niet, maar je krijgt van alles te horen en te zien. En dat is de wereld waarin keizer Augustus regeert. En let erop, die wereld is zijn wereld. Ze is van hem. en ze is er dus ook voor hem. En dat zal ze weten ook. Eén knip met de keizerlijke vinger in Rome jaagt een stoot elektriciteit de wereld door van je welste. Het staat in hele statige zinnen natuurlijk, en wij kennen ze uit ons hoofd. Dat kan ook een gevaar zijn, maar je moet er maar van uitgaan dat dat hele rijk van deze keizer in rep en roer komt. Denk erom, schrijft Lucas, de gehele wereld moet beschreven worden. Zo staan de zaken erbij. Wat nog niet aan de keizer onderworpen mag zijn, dat mag ook geen naam hebben. Trouwens, er is maar één naam die ertoe doet. Augustus, de divus, dat Latijn betekent de goddelijke, de God in de gedaante van een mens, de verhevene, dat betekent Augustus, de verhevene. En zo'n man heeft het over iedereen voor het zeggen. Bij zo'n naam van die ene man worden alle mensen naamlozen. Worden ze massa. En massa is bespeelbaar. Massa is kneedbaar. Dat is een heel angstig ding. Massa is ook anoniem. Betekent letterlijk, je hebt geen naam. Ho even, zegt Lucas. In diezelfde dagen. Dat zijn die dagen van Maria en van Zacharias en Elisabeth. Het is dat mooi van de Bijbel, hè? Die komt nou zomaar met zo'n paar wat oudere mensen aandragen en met dat jonge meisje, 16, 17, in Nazareth. Het is net alsof dat zoeklicht van God zo, als het zo op jou zou schijnen, dan staat het hier van Zacharias en Elisabeth en van Maria en Jozef. Ja, dat is heel wat anders dan de keizer. Dat zijn gewone armelijke mensen. Ja, en dan staat er, ook Jozef ging op, daar heb je hem, met Maria. Is dat alles? Met het kind dat ze onder haar hart draagt. Dat is een stil geheim van deze twee die je hier ziet lopen langs zere wegen. Zo zeggen we dat wel eens een keer in een waai van deftigheid. Ze lopen langs zere wegen. Nou, dat is heel letterlijk. Ze lopen ook langs zere wegen. Maar je moet niet vragen wat dat is. Zere wegen. Woordelijk. Wegen van de Heere God. Deze wegen. Van die grote Augustus. Die met zijn besluit ook heen davert over Jozef en Maria, over Zacharias en Elisabeth, en daar zijn er nog meer. En toch staan ze daar in al hun armelijkheid, in de storm van de keizer, en ze zijn onderweg Dat geheimenis dat beschrijft Lucas in zijn evangelie. En met hen moet de hele wereld worden geregistreerd. Jozef en Maria ook. En het kind ook. Denkt u daar eens over na. Het kind ook. Nee, er wordt niet naar hun omstandigheden gevraagd. Moet Jozef er een karwei voor onderbreken? Timmerman? Verliest de timmerman klanten? En wij zeggen natuurlijk, komt het Maria wel goed uit dat ze in haar toestand op weg moet? En de komst van het kind is al heel dichtbij. Niemand geeft erom. Het moet, punt uit. De raderen van het grote systeem rollen voort en ze verbrijzelen desnoods iedereen die er tussen komt of eronder komt. Orde moet er zijn. Klinkt Duits, hè? Ordnung moest zijn. Ja, dat hebben onze oude mensen meegemaakt. Ordnung. Augustus, Napoleon, Hitler, Sovjets, Noord-Korea, China, dat noemen we allemaal ideologieën. Dat zijn voorstellingen hoe het moet en hoe het is. En elke machtsdroom heeft ideologieën nodig. Op een zogenaamd verhoogd niveau. Maar alles moet zich aan de ideologieën wat in de hersenpannen van de leiders omgaat onderwerpen zonder enig tegenspreken. Zo bepalen dus de omstandigheden de toedracht van de kerstgeschiedenis. Ja, zo kijken wij er tegenaan. Maar daarmee is het laatste woord niet gesproken. En daarmee, gemeente, is eigenlijk het eerste woord ook nog niet gezegd. Want dat eerste woord is dit, op het eerste gehoor niet direct in Lucas 2. Ik heb een hulplijn nodig naar een andere evangelie. En u raadt misschien al wel welke evangelie. Naar de beschrijving van Johannes. Dat moet je er tegenaan leggen. Lucas 2 en Johannes 1. Weet u wel? Van dat woord dat bij God was. En dat God was. Van het woord dat vlees is geworden. En dat onder ons is komen wonen. Er is er één die op heel deze wereld neerziet. Nu begrijpt u misschien waarom ik u straks Psalm 113 heb laten zingen. Die neerziet op het al dat nietig aards gewemel. Ja, zegt u, als u er zo naar kijkt, dan is het wel iets anders. Nou, dat is het dus ook. En dat er dan hier op de geschiedenis wordt gekeken, dan zeg je, dat geschieden, dat is machtiger dan de omstandigheden. God spreekt. En hij spreekt van de Zoon, zijn Zoon, dat is Psalm 2. En daarom is Psalm 2 zo uitermate belangrijk, niet alleen in het psalmboek, Maar geef Psalm 2 een soort overview over heel de situatie. Vroeger had je Hilterman, de ouderen weten dat nog wel. Het was op zondag, maar de radio's gingen bij heel veel mensen aan. De toestand in de wereld, heette dat. Ik kan de stem nog zo horen. Hilterman. Die had ook een overview. Maar Hilterman had niet wat God heeft. En wat aan Christus gegeven wordt. God handelt. En weet u, gemeente, om dat te zien, hebben wij mensen een evangelist nodig. Die ons wat laat zien. Hebben wij de Heilige Geest nodig. Anders blijven we alleen maar in het menselijke vlak hangen. En in dat licht van de Heilige Geest, die de schriften laat ontstaan, in het licht daarvan verschijnt Augustus hier ook. Ik moet eens denken aan Jesaja 44, dat is een goed stukje huiswerk straks. Je moet in Jesaja 44 eens gaan lezen zometeen. Over Kores, die de gevangenen van Israël de vrije aftocht geeft. En Kores denkt dat hij natuurlijk ook heel wat doet en dat de sleutel helemaal in zijn gezag en in zijn handen ligt. En dan hoor ik een stem uit de hemel die zegt: Kores, mijn knecht. Typisch, hè? Mijn knecht, mijn herder, ja, mijn, dat is mijn tegen mijn, dat mijn van God, dat is een mijn tegenover Augustus. Augustus die met recht kan zeggen, ik ben niemands knecht. Maar God ziet het anders. Dat kan je gerust goddelijke ironie noemen. In heel de geschiedenis van de wereld en van de kerk en hoe dan ook. Ik schakel jou in, Augustus, maar je bent ook daarin mijn knecht. En die man die denkt, de hele wereld is van mij en voor mij. Nee, zegt God, je bent mijn knecht. Ik ben bijna geneigd te zeggen, jij bent mijn knechtje. Je knechtje, zo groot als je bent. Ik schakel je in en je weet er zelf wel helemaal niks van, maar dat mag niet hinderen. Jij hoeft maar met je vingers te knippen. Maar zelfs dat, zegt God, heb ik niet nodig. Want jij, geweldige Augustus, zult al mijn welbehagen activeren, zou ik bijna zeggen. Vervullen, volvoeren. Ik schakel jouw bevel in het wonderbare beloop van de dingen. Augustus wordt dus tot een kleine orde teruggebracht, want hij is slechts Gods bediende. Zo staan de zaken. En om dat te weten, moeten wij bij de schrift terecht als een onmisbare gids, om de tijd en de wereld te doorzien, om achter de schermen, en dat is boven lucht en boven wolken te zien. En zalig die op hem vertrouwen, daar eindigt vers, het laatste vers van Psalm 2 mee. En dat geef ik u in de allereerste plaats mee en jullie ook, jongens en meisjes. Er kan gebeuren wat wil. Er kunnen Herodessen en Augustussen op de troon zitten en Hitlers en weet ik wat. Welzalig die allen die op hem betrouwen. Dat is de eerste gave die wij hier mogen innen. Maar dan gaat het ook verder. Want merkwaardig, we lezen hier ook Jozef. Ook Augustus, ja, zo zet het kerstevangelie in, maar ook Jozef en Maria. En dat gaat dan niet in de zin van, zoals je soms op een kerstvertelling zou kunnen stellen, jongens en meisjes, er was eens een. Want dat is altijd een soort sprookje, toch? Er was eens. Nou, er zijn sprookjesbundels genoeg. Maar, jongens en meisjes, ik gun je zo'n sprookje, laat ik dat nou zeggen als je nog klein bent. Een verhaal dat je interessant vindt. Maar je weet natuurlijk ook al wel dat het leven geen sprookje is. Daar kom je achter. En dat kan zo wat teweeg brengen. Er worden mensen begraven, jonge moeders, vaders, verongelukken. Ach, ik hoef het allemaal niet op te sommen. Ik denk dat u hier allemaal als reporter dienst zou kunnen doen over wat er aan donkerheid en nood in het leven is. Het is geen sprookje. Nee. Maar God, dat is hier eigenlijk het wonderlijke. God geeft Augustus om te zorgen dat Jezus op de juiste plaats, op de beloofde plek wordt geboren. Niet zeggen, nou zo moest het toch gebeuren. Want zo logisch is dat niet. Er is nooit iets logisch in de Bijbel. Logisch heb je ook geen troost aan. En als het een wonder van God is, dan gaat het je door merg en been. Dit is God die handelt. Op dat kleine vlakje van die twee mensjes, ja. Daar is een hemel in op de aarde. Maar er is ook van alles los wat dit kapot wil maken. Eigenlijk zeg je, als je nou zo leest, gemeente, dan zeg je, als Lucas over Jozef en Maria begint, dan denk ik, Lucas, je bent staatsgevaarlijk bezig. Want er is maar één keizer. Staatsgevaarlijk. Ja, en tegelijkertijd, gemeente, wil ik dat ook een zweng aangeven. En tegen u zeggen dat dit evangelie ook voor u staatsgevaarlijk is. Bedreigend. Wanneer? Als u misschien al 20, 30, 50, 60 jaar over de kerstgeschiedenis hebt horen preken, massa's spreken. En je zit nog altijd zelf op je troon. En je denkt dat je stevig in het zadel zit. En dat je eigenlijk al ga je naar de kerk. Zou dat kunnen zijn, gemeente vanmorgen? Mag ik het opvoeren? Zonder dat je ooit het kind hebt gezien. En dat je, als je eerlijk bent, ook niet zou weten wat je met hem doen moet. Ik breng het u dichtbij, gemeente. Want je kunt wel in je handen wrijven en denken, goed zo, daar krijgt u Augustus klappen. Maar wacht maar, het kan zich ook tegen jezelf keren. Het evangelie is staatsgevaarlijk. dat is dodelijk voor al wat hoog te paard zit. Desnoods met de hele wereld aan zijn voeten. Maar het is ook staatsgevaarlijk voor dat eenmansstaatje van jou. Kom er maar op tijd achter. Dat is vanmorgen ook dringend. Dat je uit je stoel wordt geschud. En van je bed wordt gelicht als het ware. En dat God je neerzet. Op een heel klein laag plekje. En dat je ineens of gaandeweg ontdekken gaat. Dat ik een zaligmaker moet hebben. Weet je dat al? Dat ik een zaligmaker moet hebben. En dat kan een toegenepen vraag worden. Maar er ligt ook heel veel om die vraag heen. Dat is natuurlijk ook waar. Dat ik een zaligmaker moest hebben die zo in de wereld is gekomen. In het hol van de leeuw. En in de diepste gehaatheid en smaad en smart er doorheen moest. Als boetedoening voor onze zonden, onze opstand tegen God. En veel mensen denken dat God altijd met een kanon en een pistool komt als die mensen gaan bekeren. Dat denk je. Je moet wel eens denken aan de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Die immense macht van schepen over het kanaal, wapenen, tanks. Een hele armada. Dat was ook hard nodig. O, zoveel jongens lagen aan het eind van de eerste dag dood in het water. Omgekomen, uit elkaar gerukt. Maar weet je, hoe God komt? Hij komt met een kind. Met een kind. Zo klein. Ja, zo lief, zeggen wij, ja. Elk klein kind is lief. Maar het kind heeft een missie te vervullen. Hij moet een doornenkroon dragen. En een spotmantel. En hij moet geslagen worden. Erger dan een beest. Dat is God komen. En dat zegt God vanmorgen. Laat me nou eens toe. Dat je denkt, dat is voor mij. Het kan nog een heerlijk kerstfeest worden, lieve mensen. Als je dat ontdekt. Zo gaat het. Zo gaat het. Pas op. Dat het straks niet over u zal klinken. En ik zeg dat niet uit hardheid, gemeente. Een dominee mag niet hard wezen. Maar hij moet ook niet te lief wezen. Hij moet de waarheid verkondigen. Voordat je zult horen, weg met deze. Hij heeft niet gewild dat ik koning over hem zou zijn. U bent gewaarschuwd. Gemeente, in een hoekje van dat rijk van Augustus, een hoekje van zijn imperium, wordt Jezus geboren. Ik weet niet of Augustus er ooit van geweten heeft. Misschien zijn leven lang wel nooit van gehoord, het zou maar zo kunnen. En toch wordt in Bethlehem de koning geboren, niet slechts van de Joden. maar de koning van de hele wereld. Echt de hele wereld, van het hele heelal. En maar liefst 5 eeuwen heeft dat Romeinse keizerrijk het uitgehouden. En toen zeeg het langzamerhand in elkaar. En weet je waar ik dan vooral aan denk? Aan een seksuele revolutie die zijn weerga niet kent. Iedereen met iedereen naar bed. Second love, third love, fourth love, noem maar op. Dat mag niet gezegd worden. In deze ontstellende ellende die in ons land heerst, dat is veel erger als PFAS en weet ik wat. Dat is de bron van alle narigheid en verdriet. En het vreet aan de structuren van een land. Maar het zeeg ineen. De keizer verdween. De troon werd weggedaan. Maar Jezus Christus, gemeente, is koning in eeuwigheid. Psalm 89, begrijpt u nou ook, hè? Dat was het. Hij heeft het niet nodig om met Augustus te concurreren. Of met wat voor macht dan ook. En we hoeven een gemeente ook niet over in te zitten of hij het wel redt. Er zijn vandaag zoveel van die bezige bijchristenen die zich het vuur uit de sloffen nemen en die hier moeten zijn en daar moeten zijn. En als dit niet is, dan kan dat niet en dan gaat dit fout. Echt van die drukke baasjes en bazinnetjes. Alsof hij niet zonder u kan. Hij kan heel goed. Hij kan heel goed zijn eigen ding doen, gemeente. Dat redden. Daar kunt u hem niet bij helpen. Daar moet u het van hebben. Daar moet u bij leren leven. Daar moet u het leven van uw ziel in vinden. Want weet je, Augustus heeft niemand achter zich. Ja, het stikt ervan, van allemaal loerders op de troon. Dat was Hitler ook. Een man die geen draad rust in zijn lijf had, want wie zou misschien hem bedreigen, naar het leven staan. Nou, zo'n zenuwachtige koning, gemeente, is de Heere Jezus echt niet, hoor. Want weet je, hij heeft zijn papieren in orde. Zo druk ik Psalm 2 uit. Mijn zoon, dat bent u, zegt God de Vader. En Augustus is een knechtje. En dat weet je toch zelf ook wel, jongens en meisjes. Als je in een bedrijf werkt, dan is de zoon van de baas is ook baas. Maar jij bent knecht. Maar een zoon is meer dan een knecht. Wat de Vader heeft, is van hem. Heerlijkheid en macht en kracht. Wat is Augustus? Als was in de hand van God en ook in de hand van dat kindeke. En heel dat rep en roer dat die keizer organiseert, dat dient alleen maar een onderdeel van de vervulling van de profetie. Bethlehem, Ephrata. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Bethlehem. Nou ja, dat was bij Rome vergeleken een mestgat. Zo zal ik het maar plastisch zeggen. Een klein gehucht, een vlek. Ja, Rome, Dat is het. Dat is het. Dat kun je op allerlei manieren zeggen, gemeente. Jonge mensen, dat is het, hè. Word je allemaal op een schotel aangeboden. Koop maar, eet maar, doe maar, dat is het. Nee, zegt God, Hij is het. Hij is het. Ben je daarachter? Hoe oud je bent, of zo jong als je bent. En hij wordt in Bethlehem geboren. Ik ga een draad in de preek oppakken verder. Want, ja, je weet nooit, hè, als dominee wie er nou tegenover je zit, want je kent elkaar natuurlijk niet. Niet echt. Maar het zou nou zomaar kunnen zijn dat er hier vanmorgen een jongen zit of een meisje. Straks heb je misschien niet eens meegezongen. Ik denk, laat maar, ik heb er geen zin aan. En wat moet ik ermee? En dat je dan zegt, ja dominee, allemaal mooi hoor, maar het is toch een heel oud verhaal. Grijs en verstoft. Er is zoveel veranderd, toch, in de wereld? Vind je dat? Nou, ik vind van niet. Psalm 2, duizenden jaren oud, zegt precies wat de wereld van vandaag is. Een gedrang om de macht. En als je tussen die raderen komt van die macht, dan word je geplet. En daarom zijn er ook vandaag zoveel ontgoochelde, onthutste, overspannen jongelui in de red race, vooral in de bedrijven. Meer, 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 groter, geweldiger, fantasierijker. Daar kunnen ze je wel voor gebruiken. En als ze je uitgezogen hebben, dan word je gekiept. Dat is de wereld. Is nooit anders geweest en zal ook nooit anders worden. Die wereld is niet zo anders. Er is van alles. Er is ook vandaag van alles wat toen de mensen toen niet van konden dromen. Maar de wereld is niet veranderd. Is dit niet de meest ingrijpende verandering dat God toen en daar onder keizer Augustus mens geworden is, vlees is geworden. Het ligt er maar aan, zou ik willen zeggen, van welk standpunt uit je de dingen ziet. Het ligt er maar aan of jij of u bij deze geschiedenis belang hebt. Wat ik in het begin gezegd heb. Maar ik stel die vraag nogmaals met nadruk aan jullie allemaal. En als je er geen belang bij hebt of nauwelijks erg in hebt, dan ziet u tot vandaag toe het kind van Bethlehem over het hoofd. En staart u zich op al het andere blind. Op macht, op invloed, op geluk, want we hebben allemaal recht op geluk, en we hebben allemaal recht op genot, en we hebben allemaal recht op vrijheid, en we hebben allemaal recht om naar niemand te luisteren en je eigen zin door te drijven. Daar komt het tenminste op neer. Het leven op zich. Ik vind het niet erg, jongens en meisjes, als je nou 10, 12, 18, 15, noem maar op, dat je dan vooruit kijkt. Het zou niet echt goed wezen als je dat niet deed. En ja, je kijkt ook naar het leven zelf.
Ik ben benieuwd wat het je brengen zal. Waar je terecht zal komen met werk. En een vriendin. En trouwen. Ja, in die volgorde. Zo gaat het van God uit. God zegt nooit tegen je, probeer het eerst maar bij haar. En probeer het eerst maar in bed. Dan ben ik zomaar ineens op een bepaald punt. Nee, daar gaat het niet over. Maar, ach, wat zal ik zeggen? U kijkt angstig rond als je ouder wordt. We hebben de pensioenangst en we hebben van allerlei shames ontworpen tegenwoordig. Hoe actueel, hè? Hoe actueel. Je kijkt angstig rond. Want je denkt, wat gebeurt er met mijn geld? Met mijn aandelen? Kan ik mijn positie nog handhaven? Hoe gaat het met mijn gezondheid? Ja, daar heb ik ook heel wat over getopt. En een van onze broeders, die ook naar het einde gaat, zei deze week, ik zit er niet over in. Ik zie er naar uit om mijn God te ontmoeten en mijn heiland te begroeten. Begrijp je? Jongens en meisjes, begrijp je? Vergeet het niet. Want je kunt nergens vrede vinden dan bij het kind van de kribbe. Bij de levende God. Als je mini-Augustus bent, dan spant het erom. Wie zit er op de troon? U, jij of Christus? Schrijf je dan de wereld niet af? Ik ben nog niet helemaal klaar. Schrijf je dan de wereld niet af? Dat doen we niet, net zo min als God dat gedaan heeft. En er staat toch in de Bijbel dat God de wereld, de kosmos, heeft lief gehad. Zover en zozeer dat het hem zijn zoon kostte. En daarom wordt het ook in de wereld van 2019 kerstfeest. Wat dat voor ons betekent. Wat is het? Ja, ach, het blijft ook altijd hetzelfde. Die straatinterviews. Meneer, wat betekent kerstfeest voor u? Hé, jij daar, wat betekent kerstfeest voor jou? Oh, ze hebben antwoorden zat. Gezellig. Gezellig toch? Ik moest gisteravond even nog naar de supermarkt. En toen lag daar in de schappen Zo'n heel dik magazine, u weet wel, over alles wat je hierheen kunt werken. Ik denk, oh, misschien toch wel eens leuk om in te kijken, om iets lekkers te maken. En als je dan zo'n, het is een boek, zowat, dan denk ik, oh God, wat een weelde. En ik heb het boek met walging teruggelegd. Ik gun je graag een goed kerstmaal. Maar ik gun je nog veel meer God. En Christus. En de Heilige Geest. En ja, je hebt altijd mensen die zeggen, ja, ik ga naar de kerstnachtdienst. Prachtig. Prachtig. We hebben er in Barneveld nu al 3. Op de kerstavond, voor de kerst bedoel ik. 3 van die grote bijeenkomsten. En als je zondags kerstavond in de kerk komt, kan je liggen. Je kan schieten zonder iemand te raken. Want dat is zo gewoon, dat weten we nou wel. Nee, we willen prikkels hebben, dat moet ook in de kerk gezellig zijn. Ach. Er is maar 1 plek, lieve gemeente, waar het licht straalt. Het is niet in New York. En het is niet in Peking. Dat is niet op Wall Street en ook niet op het Damrak. Het is in Bethlehem. Het is niet in Change zoals Obama dat bedoelde. Ik weet niet wat het geworden is voor Change. Alleen van erger naar nog erger. Maar de echte Change is bij Jezus. En laat ik nou met een heel ouderwets woord dat duidelijk kunnen maken. Weet je wat Change is? Je bekeren. Dat betekent het. Je bekeren. Je bekeren tot de ene nodige. Dat is allemaal van je tronen af en knielen bij de kribben. Ja, denken we, kerstfeest, dat kost ook wel wat. Nou, er zijn best gezinnen die daar rekening mee zullen houden. En het is nog niet eens zo verkeerd als er geen vetpot is, hoor. Wij hadden vroeger ook niet zoveel bijzonders. Een rollade, dat was al heel wat. Maar als dat je kerstfeest moet vormen, ach. Kost wel wat, zeggen ze tegenwoordig. Ja, ja, euro's. Weet je wat het kost? Het kost je hart. En als je gekozen hebt, dan zeg je, het is de beste koop die ik in mijn leven gesloten heb. Want het ging met een dichte portemonnee, niet voor hem, maar voor ons. Gratis, uit genade. En denk erom, alle keizers willen één ding, die willen je plat hebben. Vertrouw ze nooit. U dient te weten dat de keuze voor de keizer u eeuwig zal kosten. Uw lichaam en uw ziel gaan verloren. Want Christus overwint Augustus. Het duurt nog van Lucas 2 tot Openbaring 22. Maar in de stad van God regeert geen keizer, maar een koning, het Lam van God. Met de doorboorde handen. En hij overwint. Die papieren draagt hij bij zich. Psalm 2. En alle andere keizers en aanbidders van Satan komen eeuwig adem tekort. Het wordt weer kerstfeest. Weet u waar het tijd voor wordt? Kust de Zoon. Kust de Zoon. Gezegend is Hij die komt in de naam des Heren. Amen. Psalm 72, vers 8 zingen we. gemeente, we gaan samen danken en bidden. En wij willen in de voorbeden gedenken aan de familie van den Berg. Dat zal u wel duidelijk zijn wie dat zijn. En ook andere zieken. Laten we samen danken en bidden. Heere God, u bent waardig te ontvangen de dankzegging, de eer en de lof. Tot in eeuwigheid. Wat hebt u daar een wonderlijke weg voor uitgedacht. Uit een nooit begonnen eeuwigheid. Tot een nooit eindigende eeuwigheid. O Heere, wij roepen u aan. En wij belijden u als onze God en Vader, als onze zaligmaker, als de Geest die ons troost en leidt. Wij bidden voor de familie van de Berg met al de zorgen die er zijn. Heere, wilt u geven dat alles weer terecht mag komen. En dat is eigenlijk ook nog een gevaarlijk woord. U kunt ook dingen terechtbrengen waar wij van denken, moet dat? En het komt toch terecht. Heere, wij die opgevoed worden met rechten op dit en op dat, wat hebt u een makkelijke leerling aan ons en een bidder als wij klein worden en rechteloos leert het ons. We bidden voor de burgemeester en de wethouders en de gemeenteraad van Vriezenveen. Om wijsheid vragen wij, om recht beleid. In de vreze Gods. Voor ons vorstenhuis en voor de overheid bidden wij. En voor hem en voor diegenen die de overheid zijn, is eigenlijk hetzelfde. Dat zij u vrezen. We bidden voor de zendingswerkers, voor het volk van Israël. Heere, u gaat een wonderlijke gang met dat volk. Bewaar er ons voor om de geschiedenis te bekijken, met eerbied gesproken, als gesneden koek. Maar laten we de ontknopingen met verwondering zien. En geef ook onze vervolgde broeders en zusters in alle landen een rijk kerstfeest. Een kind dat niet een keizer werd, maar een koning is en blijft, ook over hen, ook over ons. Amen. We gaan zingen, gemeente, van een man die in deze verwachting leefde. We zingen de beide verzen van de lofzang van Simeon. Lofzang van Simeon, de beide verzen.
Zo laat Gij hier rust.
Ga heen in dat licht. Er is licht te over. Gaat heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.